Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 95, het tweede en het vierde vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot verboven alle goon kan schenken. En want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 2 en 4. Gemeente, uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk, te beginnen bij vers 19 tot en met 31. Dus Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is een Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Johannes 20 vanaf het 19e vers. Als het een avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezond heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: Vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen. Breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
We zingen nu uit Psalm 30, de versen 3, 4 en 8. En inmiddels wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 30, vers 3. Psalm zingt Gods gunst, genoten. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed. En gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, vers 3, 4 en 8. Gemeente, deze zondag na Pasen willen we Gods woord prediken uit Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. We lezen als uitgangspunt vers 28. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heere en mijn God. De levensvorst verschijnt aan Thomas. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie allemaal wel begrijpen wie ik dan bedoel met de levensvorst. Dat is natuurlijk niemand minder dan de Heere Jezus Christus, de levensvorst, want hij is opgestaan uit de doden. Hij verschijnt aan Thomas, een van de discipelen. De eerste gedachte, afstand tot de levensvorst, vers 24 en 25. Ten tweede, geloof in de levensvorst, vers 26 tot en met 28. En dan ten derde, onderwijs door de levensvorst, vers 29. Dus, de levensvorst verschijnt aan Thomas. Afstand tot de levensvorst, geloof in de levensvorst en onderwijs door de levensvorst. Gemeente, het is de zondag na Pasen. Vandaag in het kerkelijk jaar, want vorige week was het Pasen en nu is het de zondag na Pasen. En de zondag, dat is de eerste dag van de week, de rustdag. En iedere zondag worden wij herinnerd aan de opstanding van de Heere Jezus uit de doden, aan de levensvorst. En op die dag doet de levensvorst vooral zijn werk. Natuurlijk werkt de Heere Jezus Christus, om het zo met eerbied te zeggen, alle dagen van de week. Daar is niemand voor hem onbereikbaar. Maar in het bijzonder werkt hij op die eerste dag van de week onder zijn inzettingen. Laat ik het maar zeggen zoals het is in de kerk, in de samenkomst van de gemeente. En nu is het weer zondag. Zagen jullie er naar uit, kinderen? Dat het weer zondag is, dat je naar de kerk mag gaan, dat we hier zo ongestoord in vrijheid ons klaar mogen maken en naar de kerk mogen gaan. Daar zijn landen waar dat niet kan, waar de christenen vervolgd worden, maar wij hebben nog vrijheid. We kunnen dat nooit genoeg waarderen. Jongeren, hoe was dat in jullie leven? We gaan over deze preek met de 16-jarige en een ouder vanavond naspreken. En ik hoop dat het jullie gebed geweest is, ook vandaag, voordat je hier kwam. Of de Heere zijn woord zou willen zegenen aan je hart. Gemeente onder alle leeftijden, we zijn hier en ook thuis, als we niet meer naar de kerk kunnen gaan. Maar dat we dan toch de middelen hebben waardoor we met de kerkdienst mee kunnen leven en luisteren en het woord kunnen horen. En mag het dan zijn, laten we het maar samen vragen of het mag zijn zoals in die zondag, op die zondag na Pasen in Jeruzalem. Dat Jezus komt en het ongeloof verbreekt en het geloof schenkt en onderwijs geeft. Want dat gebeurde er op de zondag na Pasen in Jeruzalem bij de discipelen en ook bijzonder bij Thomas. Dat ongeloof werd verbroken, dat geloof werd geschonken en ze kregen er nog onderwijs bij. We gaan luisteren wat de oude apostel Johannes te zeggen heeft in dit gedeelte. En Thomas, een van de 12, zo lezen we in vers 24... Ons eerste punt van de preek is afstand tot de levensvorst. Thomas, één van de 12, dat is een vaste uitdrukking. Iemand zegt, ja, maar er waren toch geen 12 discipelen meer? Ja, dan weten we. Eén was er niet meer, dat was Judas. Hij was heen gegaan naar zijn eigen plaats. Maar toch, het is een vaste uitdrukking, de 12. En straks zal dat 12-tal weer aangevuld, vervuld worden met de verkiezing van Matthias over enkele weken. En dan laat de Heilige Geest door de apostel Johannes het licht vallen op Thomas. En dan zeggen we wel eens de ongelovige Thomas. Nou, in zekere zin is dat ook wel zo. Maar we moeten niet vergeten dat Thomas wel een ware gelovige was. Een oprecht kind van God. Maar er zat inderdaad helaas heel wat ongeloof in zijn hart. En hier wordt de ongelovigheid van Thomas verhaald, zegt Calvijn, opdat het geloof der vromen daardoor te meer bevestigd zou worden. Thomas komt hier als een voorbeeld, ook wel ter waarschuwing en tegelijk ter onderwijzing en ter bemoediging in de Bijbel naar voren. En we hopen, gemeente, dat die lessen uit Thomas' leven ook voor ons gezegend mogen worden. Thomas. Eerst maar eens even naar zijn naam kijken. Hoe heet hij? Thomas. Een mooie naam. Er zijn ook wel jongens die heten Thomas, naar deze discipel. Thomas, dat is een Hebreeuwse, Aramese naam. In het Grieks is die naam Didymus. Johannes zet het er een verduidelijking bij. Gezegd Didymus. Dat woord Didymus, dat betekent tweeling. Of iets van dubbel. Dat woord Thomas, de naam Thomas, Didymus, betekent eigenlijk tweeling of iets met dubbel zit er in zijn naam. Dus is hij er een van een tweeling geweest? Dat zou mogelijk zijn. In ieder geval Thomas. Wat weten we nog meer van Thomas? Nou, dan moeten we kijken of er in de Bijbel nog meer over Thomas geschreven staat. Nou ja, het Johannesevangelie. Daar staat twee momenten dat we iets bijzonders, speciaal ook van Thomas lezen. Hoofdstuk 11, vers 16, dan lees je over Thomas. Dat is die geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Dan gaat de Heer Jezus naar Betanië. En dan is Thomas zo zwaarmoedig, zo pessimistisch. Dan zegt hij, ja Thomas, dan genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laat ons ook maar gaan, omdat wij met hem sterven. Dat is iets van Thomas. Thomas heeft een zwaarmoedig karakter. Thomas ziet het snel van de sombere kant. Pessimistisch zouden we zeggen. Laat ons met hem gaan, opdat wij met hem sterven. Hij legt als het ware snel het hoofd in de schoot. En dan ziet hij het niet meer zitten. Nog een plaats van Thomas, hoofdstuk 14. Dan zijn de discipelen nog in de paaszaal met hun meester. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, ja, uw hart wordt niet ontroerd. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En dan gaat de Heer Jezus verder over die weg en dan zegt hij, en de weg weet gij. En dan zegt Thomas ineens, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen we de weg weten? Komt er eigenlijk een beetje kort en korzelig uit? Je zou zeggen, een man vol van onkunde. En dan zegt de Heer Jezus, ja maar Thomas, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Een zwaarmoedige man. Een onkundige man ook soms. Ja, net als de andere discipelen natuurlijk. Maar hij uit dat wel. En hier zou je zou zeggen een ongelovig mens. Vol ongeloof en twijfel. En dan doet Thomas ook iets wat niet goed is. Want hoe doet hij nu? Want er staat er hier, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Ja, toen Jezus daar kwam, dat ziet natuurlijk op die vorige zondag. Hè? En we hebben dat in de preek op maandag gehoord van dominee van Ruitenburg. Die geschiedenis zo hiervoor. Hè? Dat de Heere Jezus in het midden staat en zegt, vrede zij uw lieden. En toen was Thomas er niet bij. Thomas is er op die avond niet bij geweest. Hij trekt zich terug uit de discipelkring. Het hoeft van hem allemaal niet meer. Het is toch allemaal vergaan. Dat is nu, ja, zijn meester gestorven. En ja, dan zijn die discipelen wel bij elkaar. Maar voor hem hoeft dat eigenlijk niet meer. En zo sluit Thomas zich op in zijn eigen zwaarmoedige, onkundige gedachten. Zitten er vanmorgen misschien tweelingbroers of tweelingzussen van Thomas in de kerk? Of thuis? Van die mensen die ook zo zwaarmoedig zijn, die iets herkennen van Thomas, van die zwaarmoedigheid, van die onkunde, van dat ongeloof. Die misschien wel eens iets hebben mogen zien van Gods genade, mogen ervaren van Gods genade, maar bij wie het eigenlijk niet kan en altijd wordt het maar naar beneden getrokken. Karakter en geloofservaring hebben wel met elkaar te maken. Natuurlijk kan de Heere in alle karakters werken, maar het heeft wel met elkaar te maken. Iemand die heel zwaarmoedig is van karakter, snel neergedrukt, die zal meer ook met die zaken te strijden hebben soms dan anderen die wat ander karakter hebben. Dat is ook een wisselwerking. En er zit toch echt iets dubbels bij Thomas, hè? Als we dat zo hier lezen. Dan is er zoveel twijfel en zoveel ongeloof in zijn hart, in het hart van Didymus. Dan zit daar iets tweeslachtigs in. Kijk, aan de ene kant is hij met liefde aan de Heere verbonden. En wil hij eigenlijk niets liever dan de Heere zien. En wil dat geloof van Thomas zich aan hem hechten. Maar aan de andere kant ziet hij zoveel op zichzelf. En is hij zoveel met zichzelf bezig, in zichzelf gekeerd. Calvijn zegt, ja, dat ongeloof, dat wil zich aan zichzelf hechten, aan onszelf hechten, zodat er geen plaats voor Gods woord overblijft. Nou, zo is het eigenlijk. Dat Thomas zo in zichzelf opgesloten zit en in zijn eigen ervaring en in zijn eigen gedachten en hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal moet, dat hij niet buiten zichzelf kan kijken. En buiten zichzelf kan komen. En zo is er geen plaats voor de Heere eigenlijk in zijn leven. En dan doet hij ook iets wat heel verkeerd is. Want hij was met hen niet. Hij onttrekt zich aan het gezelschap van Gods kinderen. En hij is er ook niet bij als die andere discipelen daar samen zijn op die eerste dag der week. Je zou zeggen, Thomas is niet in de kerk. En dat is niet goed. Wij horen in de kerk te zijn. Als kerk gehouden wordt op de zondag, dan horen wij in de kerk te zijn. 2 keer, 3 keer op een zondag, als de Heere dat geeft. Als er kerkdienst is, dan moeten we hier zijn. Want dit is de werkplaats van de Heilige Geest. Dat geldt voor iedereen. Maar dat geldt toch ook in het bijzonder wel voor Gods kinderen. Want wat kunnen we anders een prooi worden van de duivel en van onze eigen gedachten? Er is zo'n bekende uitspraak, voegt u bij de Godgezinden, want u mocht er Jezus vinden. Nou, Thomas heeft zich niet bij die Godgezinden gevoegd. En nu heeft hij Jezus ook niet gevonden, want Jezus wilde zich openbaren daar en hij heeft zich geopenbaard op die eerste dag van de week. En Thomas was er niet bij. Thomas zat opgesloten in zijn eigen leven, in zijn eigen wereld zou je zeggen. Thomas, een man vol van ongeloof, tegelijk een ware gelovige, want nogmaals gezegd, hij was een oprecht kind des Heren, een discipel die de Heere Jezus waarlijk volgde. En de andere discipelen die zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Kijk, die discipelen die zien niet neer op Thomas. Die gaan Thomas bezoeken en ze zeggen, kom Thomas, wij hebben de Here gezien. Oh, dan willen ze Thomas opbeuren, ze willen Thomas bemoedigen. Dan zie je toch dat het één volk is, hè, dat volk van God. En ze gaan Thomas bemoedigen en opbeuren en ze willen Thomas erin doen delen. Wij hebben de Here gezien. Het is als het ware een juichkreet van verwondering. Ja, wat waren ze verblijd. Want zij zaten ook achter die gesloten deuren op die eerste paasdag. En toen stond Jezus in het midden en hij zei, vrede, zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun de handen, zijn handen en zijn zijde. En wat zijn ze verblijd geweest, die 10 discipelen, toen ze de Here zagen. Wij hebben de Here, wij hebben de Kyrios gezien, Thomas. Maar dan gaat Thomas, ja dan, je zou zeggen, ze stuiten op een muur van ongeloof. Doch Thomas zeide, hè? En doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Ik wil zien, zegt Thomas. Dat wil ik dan zien. Dat kunnen jullie wel zeggen, maar ik wil het zien. En anders zal ik het niet geloven. Wat wil Thomas zien? De tekenen. Typos staat er in het Grieks. Een afdruk, de littekens van de spijkers. Eigenlijk de enige plaats in de Bijbel waar we duidelijk lezen over die nagels, die spijkers die door de handen en de voeten van de Here Jezus zijn gegaan. En mijn vinger steek in het teken van de nagelen en mijn hand steek in zijn zijde. Hè? Waar die soldaat met de speer gestoken heeft in de zijde van de Here Jezus. Ik wil het voelen, zegt Thomas. Want jullie kunnen het allemaal wel zeggen. En ik kan het nog wel zien, maar ik wil het ook voelen. Wat een eisen stelt Didymus, Thomas Didymus. Ik zal geenszins geloven dat hij echt van de doden is opgestaan. En zo verspert Thomas, zegt Calvijn, door ongeloof voor zichzelf de weg. En sluit door zijn ongeloof voor zichzelf de deur. Hij komt niet bij de anderen. En hij wil het. En hij ontkent het. En hij eist het, ik wil zien, ik wil voelen. Gemeente, voel je dat er een afstand is tot de levensvorst in het leven van Thomas? In het hart van die waargelovige Thomas is ongeloof. En die discipelen die zeggen, wij hebben de Here gezien. En Thomas zegt, ik zal geenszins geloven. Het is een muur van ongeloof. En een van onze oudvaders zegt, het ongeloof houdt God verdacht in zijn liefde, trouw en macht. Het ongeloof houdt God verdacht in zijn liefde, in zijn trouw en in zijn macht. Gemeente, waar komt dat ongeloof vandaan? Jongens en meisjes, dan moeten wij naar het paradijs. Toen hebben we de duivel geloofd en de Here niet geloofd. Dat is ongeloof. Dus jongeren, het ongeloof is eigenlijk de wortelzonde van het paradijs. En dat ongeloof, dat is er in ons aller hart. Wij hebben God tot een leugenaar gemaakt. Wij geloofden God niet. En toen de duivel zei, je zult de dood niet sterven, toen geloofden we de duivel wel. En gemeente, nu zijn we allemaal in een staat van ongeloof. Dat is onze doodstaat, onze ongeloofsstaat. Wij geloven God niet meer. Wij komen als een ongelovige op deze wereld. En dan versperren wij voor onszelf de weg. En we willen en we kunnen niet geloven. Ik zet dat woordje willen voorop. We willen het niet en we kunnen het niet. Onze onmacht is een schuldige onmacht, omdat we niet willen, gemeente. En zo is het nu van nature. We zitten vol van ongeloof. We geloven Gods woord in wet en evangelie niet. O Heere, verbreek mijn ongeloof. Geliefde gemeente, laten we dat toch allemaal smeken, van de jongste tot de oudste. Heere, verbreek dat ongeloof en schenk mij geloof. Maar hier gaat het over een kind van God. Ja, maar je zegt, een kind van God is toch een gelovige, een ware gelovige. Ja, zeker. Maar in het hart van een ware gelovige zit helaas nog zoveel ongeloof. En dan de Heere verdacht maken en de Heere minachten, dat doet Thomas eigenlijk hier, en de weg voorschrijven. O, dan is er in het hart van een kind van God nog zoveel, zo vaak twijfel en ook dat ongeloof. O Heere, verbreek toch mijn ongeloof. Misschien zit u hier wel op de zondag na Pasen met een ongelovig hart. En dat je er niets van bekijken kan en dat het allemaal, ja, zo op afstand staat. En die levensvorst, waar is hij toch? En je voelt, ik versper mezelf de weg en ik zit er zelf tussen, maar ik kan dat ongeloof niet wegkrijgen. Want we kunnen maar niet geloven wanneer we willen. En we kunnen dat ongeloof niet verdrijven wanneer we willen. En nu gaan we het natuurlijk niet voor dat ongeloof van Thomas opnemen. Maar die ware gelovigen, die kennen de strijd met hun ongeloof en met hun twijfel. En die ware gelovigen die weten, hè, dat alles van Gods kant moet komen. En als dat ongeloof er is, dan kunnen ze dat zelf niet wegnemen. En dat geloof, dat kan ik me niet geven op bevel. En dat kan ik ook niet uit mijn eigen zak halen. Dan moet de levensvorst aan te pas komen. En gemeente, ik hoop toch dat we daar iets van die worsteling ook kennen. Zonder het voor het ongeloof op te nemen, want dat bedroeft de Heere. Maar aan de andere kant, het is toch de werkelijkheid dat er in het hart van een gelovige, van een waar gelovige, van een kind van God, nog zoveel ongeloof kan zijn. En dan moet die levensvorst eraan te pas komen. En dat voel je dan ook op deze zondag na Pasen. Het moet van de andere kant komen. En in die zin hoop ik dat er veel van zulke Thomassen in ons midden mogen zijn. Die voelen, het moet van een andere kant komen. O, zou die levensvorst toch mogen komen en mij bijstand willen zenden. En die levensvorst, die komt eraan te pas. Want wat lezen we dan hier, gemeente? En dat is onze tweede gedachte, het geloof in de levensvorst. En na 8 dagen, vers 26, waren zijn discipelen wederom binnen. In dit vers komt er een omkeer, gemeente, na 8 dagen. Dan moet je doortellen, bedoelt Johannes, na 8 dagen, dat is dus niet de maandag, maar gewoon de zondag. Hè. We rekenen dan die eerste dag er ook bij en dan na 8 dagen, dan is het de tweede zondag. Hè. Dan is het de zondag na Pasen. Dan is dat hele paasfeest voorbij, zegt de kanttekenaar. Ook dat feest van de ongezuurde broden is dan voorbij. En dan zitten die mensen weer in dat zelfde huis waarschijnlijk, zegt de kanttekenaar, in Jeruzalem. Hetzelfde als vorige week. Is trouwens een bewijs, hè? Want je hoort wel eens mensen tegenwoordig die zeggen, nou die zondag, waar halen jullie dat vandaan? Wij gaan de Sabbat weer houden. We gaan weer op zaterdag samenkomen, want dat is toch eigenlijk beter. Nee, dat is niet beter, dan ga je terug naar de tijd van het Oude Testament. Dat hoeft niet meer, dat ligt achter ons, het Nieuwe Testament, hier, eerste dag van de week, dat Jezus verschijnt. En je leest in het Nieuwe Testament op andere plaatsen al, dat Gods kinderen, dat de gemeente samenkomt op de eerste dag van de week. Een sterk bewijs dat wij de zondag, de eerste dag van de week, als de rustdag houden. En Thomas met hen. Gemeente, wat een wonder, hè? Dan is Thomas er weer bij. Thomas is weer in de kerk. Wat zullen de discipelen verblijd zijn geweest dat ze Thomas er ook weer bij hadden daar in dat huis. Want zonder Thomas was het toch niet compleet. En wij hebben de Heere gezien en Thomas zit wel achter die muur van ongeloof. En ik zal geenszins geloven, maar met al zijn ongeloof is hij toch weer bij die discipelen gaan zitten. En ik zie in gedachten jongens en meisjes die discipelen zitten. Ik denk dat Thomas daar ergens zo'n beetje in een hoekje heeft gezeten met zijn hoofd naar beneden, denk je niet? En ik zal geen zins geloven, die man zit helemaal in zichzelf opgesloten. En nu zijn die discipelen eigenlijk al een week verblijd en Thomas zit een week in het donker. Ja, maar de Heer Jezus had Thomas toch ook kunnen opzoeken in die week, net als Petrus. Dat wilde de Heer Jezus uit wijze redenen niet doen. Hij heeft hem laten wachten. En in de ordelijke weg wil hij nu tot Thomas komen. Thomas moet zich weer in de ordelijke weg stellen. Thomas moet geen speciale behandeling krijgen in die zin. Nee, de Heer Jezus ontmoet hem op die dag dat hij zijn discipelen in de ordelijke weg op die eerste dag wil bezoeken. Matthew Henry zegt, wie het getij laat voorbijgaan, moet een poos wachten op het volgende. Als je het getij voorbij laat gaan, schippers, dan moet je wel eens wachten op het volgende getij dat je dan uit kan varen. En zo is het bij Thomas. Hij laat het voorbij gaan. En nu moet hij wachten om eigen schuld, totdat er weer een moment komt dat de Heere Jezus zijn discipelen zal ontmoeten. En dan staat er, en Thomas met hen. Weet je wat Matthew Henry er nog meer bij zegt? Thomas is Judas niet. Je zou zeggen, met alles wat Thomas hier aan ongeloof heeft, maar hij is toch Judas niet. Judas die heen gegaan is naar zijn eigen plaats, maar Thomas die hier toch weer onder die discipelen mag komen. Thomas, je zou zeggen, verachterd in de genade en Jezus kwam. En gemeente, dat is nu alles. En Jezus kwam, zegt Johannes. Want we hebben dat de vorige week ook al gehoord in die preek, hè? Over de vers 19 en 20. Zonder Jezus is een kerkdienst eigenlijk niets. Dit is alles. Wat is een samenkomst zonder hem? En Jezus kwam en dan staat er weer achter. Als de deuren gesloten waren. Dan zitten ze weer achter die gesloten deuren. En dat zal nog steeds geweest zijn. En dat is nog steeds geweest om die vrezen der Joden. Want die vijandschap die was er nog. Maar dan komt de Heer Jezus weer achter die gesloten deuren. Staat in het meervoud, hè, deuren. Letterlijk, hè, er was natuurlijk altijd daar, of vaak daar in Israël, een deur om op de binnenplaats te komen. En dan nog weer een deur waarheen je kon gaan, hè, waardoor je kon gaan naar zo'n vertrek, naar zo'n woning waar ze zaten, naar zo'n zaal. Dus de deuren. Verschillende deuren. En bij Thomas dubbele deuren die gesloten zijn. Want je zou zeggen, Thomas zit ook nog met die gesloten deuren van zijn hart. En ik zal geen zins geloven. Zit allemaal potdicht bij die man. En dan staat er en stond in het midden van hen. En dat is zo zielsverblijdend, hart innemend. Jezus kwam. Als de deuren gesloten waren en stond in het midden. Want het gaat om hem. Het gaat niet om Petrus. Het gaat niet om Johannes. Het gaat niet om Nathanael. Het gaat niet om Thomas. Maar het gaat om hem, de levensvorst. En hij staat in het midden van hen. En de Heere geven dat vanmorgen ook mag zijn. Zo in de kerk en in de prediking. Hij stond in het midden. Hij in het middelpunt. Het gaat om hem, het gaat om de levensvorst en zijde. En dan gaat hij weer datzelfde zeggen en zijde, vrede zij u lieden. Dat is die gewone groet zoals die mensen elkaar ontmoeten en dan zeiden ze het shalom, vrede. En hier vrede zij u lieden, dat is die gebruikelijke Joodse groet. Maar uit de mond van Jezus is het zo een andere groet, vrede, dat wil zeggen... De vrede die hij verworven heeft op Golgotha, in dat kroonwoord tetelestai, het doel is bereikt. En op grond van zijn volbrachte werk, op grond van wat hij heeft aangebracht, is er vrede voor die discipelen. Voor al die discipelen, die 11 die hier bij elkaar zitten, vrede, zij u lieden. Dat heeft hij verworven door zijn lijden, door zijn sterven en door zijn opstanding. En opnieuw zegt hij, vrede, zij u lieden. En dan schrijft Matthew Henry erbij, die vrede is nieuw in elke bijeenkomst. O, dan moet het als het ware weer opnieuw gezegd worden. En dan wil de Heere Jezus het ook weer opnieuw zeggen. Dan heeft hij het vorige week zondag gezegd, vrede zij u lieden. En hij toonde hun de handen en de zijde. Maar nu zegt hij het op die volgende zondag weer, vrede zij u lieden. Zijn er van die mensen die vanmorgen zo opgekomen zijn of meeluisteren? Die het misschien hebben mogen horen op de paasdag, vrede zij u lieden. Maar die het vanmorgen weer moeten gaan horen, vrede zij u lieden. O, dan is zijn komst toch alleen vernieuwend en verblijdend. Vrede zij u lieden. Dan moet het oude toch als het ware weer opnieuw nieuw worden. En dan moet het toch weer bevestigd worden. En dan moet het toch weer gezegd worden. Spreek tot mijn ziel, ik ben uw heil. En Jezus kwam. Had Jezus Thomas thuis niet kunnen opzoeken? Ik heb het eigenlijk al gezegd, jazeker, dat had de Heere Jezus ook kunnen doen. Maar hij deed dat in zijn wijsheid nu niet. Waar moet je zijn om Jezus te vinden? Om de zaligmaker te vinden? Dan moet je in de kerk zijn. Natuurlijk, de Heere kan dat onder het lezen van zijn woord ook geven, maar we moeten op de plaats zijn, bijzonder op de plaats waar de Heere wil spreken. En die plaats die is voor ons gemeente hier in de Elimkerk. En daar wil de Heere nog steeds spreken, van boven het verzoendeksel af. En al 100 jaar wil de Heere dat hier in de gemeente geven. Naast andere gemeenten natuurlijk, waar de Heere ook spreekt. Maar wij hebben hier onze eigen plaats gekregen van de Heere. En daarom komt trouw gemeente, als er de gelegenheid is om dan op te komen, want je mocht er Jezus vinden. En hier staat hij midden tussen, in het midden van hen, achter de gesloten deuren. Toch wel bemoedigend, hè, dat het er nog een keer staat, als de deuren gesloten waren. Dan is er geen hart onbereikbaar voor de levensvorst. Dan kan hij in het meest gesloten huis, in het meest vergrendelde hart binnenkomen. En hij kwam als de deuren gesloten waren. Zeg je, ja, maar bij mij, kan dat nu bij mij? Ik geloof het wel dat dat kan bij al Gods kinderen, maar bij mij? Zo'n gesloten huis, zo'n vergrendeld hart. En ik ben al zo oud. En dat hart dat zit zo op slot, daar zitten wel 1000 grendels voor. Die levensvorst, die kwam daar binnen. En val dan vandaag op deze zondag, op deze rustdag eens voor die levensvorst neer. En vraag of hij hetzelfde wil doen als toen die zondag na Pasen in Jeruzalem. Hij stond in het midden. En zeide tot hen, vrede zij u lieden, vrede. En dan past hij die vrede ook toe daar in dat huis, daarachter die gesloten deuren. Want dan is er vrede door dat bloed van de levensvorst. En hoe die discipelen dat op dat moment ervaren hebben, voor zichzelf, dan staat dat staat daar niet bij. Maar vrede zij u lieden, dat gold voor hen allen. Maar uiteindelijk staat Thomas er voor zijn gevoel nog buiten. En daarna zeide hij tot Thomas, kijk, nu gaat de Heere Jezus zich speciaal, bijzonder op Thomas richten, uitnodigend. Hij bestraft wel, maar hij verwerpt niet. Hij zegt, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Als je nu vers 27 naast vers 25 legt, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk precies wat Thomas gedacht heeft en gezegd heeft. Hoe weet de Heere Jezus dat? Nou jongens en meisjes, dat begrijpen jullie denk ik wel. Dat is omdat de Heere Jezus het hart kent van Thomas. Thomas die had het toch over zijn handen en zijn vinger. En over die handen en de zijde van de Heere Jezus. Nou, de Heere Jezus zegt, kom maar Thomas. Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En wat had Thomas gezegd? Ik zal geen zins geloven. En de Heere Jezus zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Laat dat ongeloof varen, laat het los. Ik ken de mijnen, zo staat het toch in Johannes 10. Dat geldt van die goede herder die hier ook zijn schapen op de zondag na Pasen opzoekt. Ik ken de mijnen. En hij weet met deze moede een woord ter rechte tijd te spreken. En zijn spreken gaat dat ongeloof straks ook helemaal wegvagen. O Thomas, kom dan maar en zie dan maar. Nou steek je hand dan maar in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En zo komt de Heere Jezus heel dicht bij Thomas. Hij weet precies wat er in het hart van Thomas ligt. O, dan heeft Thomas iets er mogen ervaren. Hoe weet hij dat nu allemaal? Misschien mag dat er wel eens zijn, zo onder de prediking van het woord. Dat je zegt, hoe bestaat het toch? Hoe weet de dominee dat? Ik heb het er helemaal niet met hem over gesproken. Maar dat het dan precies komt van de preekstoel. Wat er soms in je hart in de binnenkamer om is gegaan. Hoe weet die ouderling dat? Heeft er nooit met mij over gesproken. En hij leest zijn preek of hij doet het gebed. En dan mogen de dingen in verwoord worden die in ons hart omgaan. Ja, dat is omdat die zaligmaker de alwetende zaligmaker is. Omdat God de alwetende God is. En omdat hij dat woord dan wil besturen zo op dat moment. En gemeente, dan neemt de Heere Jezus als de levensvorst dat ongeloof ook weg. Want dat is niet omdat Thomas dat zelf doet, maar omdat de levensvorst dat doet. Omdat hij daar zegt, vrede zij u lieden en Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. En als dan die levensvorst die stap zet naar Thomas. Hè, als hij dan bij Thomas komt, dan mag Thomas bij hem komen. Ik ken de mijnen, maar ook ik word van de mijnen gekend. En dan staat er, en Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Denk je dat Thomas nog gevoeld heeft in die handen? Denk je dat Thomas nog gevoeld heeft in die zijde? Ach, dat is helemaal eigenlijk niet meer nodig geweest. Dat vonkje, zegt Calvijn, wat er toch nog lag in zijn hart, dat wordt een vlam, dat wordt een vuur. En dan zegt hij, mijn Heere en mijn God. Dan mag Thomas tot de Heere Jezus spreken, maar ook over de Heere Jezus spreken. En dan komt hier zo een volle, rijke geloofsbelijdenis. Dan zegt Thomas, mijn Heere en mijn God. En Heere, wat staat er dan in het Grieks? Dan staat er Kyrios. En wat betekent dat, Kyrios? Kyrios, dat betekent meester, of eigenaar, of machthebber, hij die alle macht heeft. Nou, dat heeft de Heere Jezus. Hem is toch gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is toch de opgestane levensvorst. Hij komt hier toch achter de gesloten deuren. Mijn Heere, dan mag hij daarin belijden, hij is ook mijn levensvorst. Hij is ook mijn Heere en dan mag Thomas buigen, dan mag Thomas alles overgeven in die handen van die Heere en van die koning. En dan zegt hij, mijn God. Dan staat er in het Grieks het woord Theos en dat is God. Hier belijdt Thomas, dit is nu God, hij is Gods zoon, de enige geborene van de Vader. Ja, hij is God zelf. Hij is de Heere Jezus Christus, de ware Zoon van God. Hij belijdt Jezus is de Heere. Jezus is God. Hij is Gods Zoon, de Middelaar. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Wat heeft Thomas een paar dagen geleden gehoord? Toen heeft de Heere Jezus hem moeten bestraffen. En toen heeft hij gezegd, Thomas, weet je de weg niet? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En u mag Thomas het hier zien. Hij is de weg tot de Vader. En nu kan ik alleen bij God komen door hem. En dan wordt er zo'n volle rijkdom in die levensvorst ontsloten, dat Thomas het mag zeggen, mijn Heere en mijn God. Hier mag hij Jezus aanschouwen in zijn heerlijkheid. Nou, dat schrijft Johannes toch in zijn evangelie. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We hebben gezien dat hij God is in de glans van al zijn eigenschappen. En nu mag Thomas hem hier zien in zijn opstandingsheerlijkheid. Hier mag Thomas meer zien in de Heere Jezus. Grotere dingen zien dan eerst. Dan mag hij hem hier ontmoeten in zijn opstanding, in de kracht van zijn opstanding. En dan is hij de Heere die de dood en het graf heeft overwonnen, ook voor hem. Dan is hij de Zoon van God die op weg is naar zijn Vader, om straks met hemelvaart ook in dat huis van de Vader aan te komen. En dat is nu mijn Heere en mijn God. Dan gaat Thomas het ook zo heel persoonlijk eigenen. Dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. Eerst was het onmogelijk om te geloven. Maar nu is het onmogelijk om niet te geloven. Ik zal geenszins geloven, heeft Thomas gezegd. En wat zat hij in het donker? Maar hier mag het zijn. Hij mag geloven. Mijn Heere en mijn God. O, dat is nu alleen maar omdat Jezus komt. En omdat Jezus spreekt. En daarom mag Thomas belijden. En daarom zetten we niks op de rekening van Thomas. Maar dan zetten we alles, en dan staat alles toch ook op de rekening. Dan wordt het hem geschonken van God door de Heere Jezus Christus. En dan mag je het eigen. Als het je geschonken wordt. En als Jezus dan komt en spreekt, dan mag het geloof geloven. Want dat geloof, dat is er wel, hè, catechisanten. Dat geloof in zijn planting, dat is er in het leven van Thomas en dat gaat er nooit meer weg. Maar dat geloof in zijn oefening, ja, dat moet de Heere dan maar steeds opnieuw schenken. En hier mag het een hele rijke, volle geloofsoefening zijn. In die zekerheid van het geloof, mijn Heere en mijn God, ik word van de mijnen gekend. Dominee Kersten zegt in een preek over Thomas, hij zegt, die ongelovige Thomas is hier een sterk gelovige Thomas. En zo is het. Hij mag hier Christus ontmoeten in de kracht van zijn opstanding. En als je Christus mag ontmoeten en hij geeft, hij ontmoet je in de kracht van zijn levende opstanding, dan mag dat geloof gaan geloven. Dan geeft die Christus ook zijn geest in het hart, zodat we het mogen zeggen. En hier als Thomas ook in zo'n krachtige geloofsoefening, mijn Heere en mijn God. Hier mag hij echt nader ingeleid worden in dat borgwerk van Christus. Hij heeft het wel gehoord, niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar het horen en het geloven met de toepassing op jezelf, dat is nog wat anders en dat mag hier gebeuren. En dan blijft er maar één over, de levensvorst. Die beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog is te loven. We gaan het zingen uit Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1.
Oh,
de levensvorst verschijnt aan Thomas. Afstand tot de levensvorst vanwege dat ongeloof. Geloof in de levensvorst. Als de Heere komt en spreekt. En dan mag Thomas zeggen, mijn Heere en mijn God. En nu nog onderwijs van de door de levensvorst. Onderwijs van de levensvorst. En Jezus zeide tot hem. Gemeente, hier gaat Jezus antwoorden op de belijdenis van Thomas. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Thomas wordt een gelovige genoemd. Hè? Gij hebt geloofd. En tegelijk ligt daar een stil verwijt in, Thomas. Je hebt toch wel veel eisen gesteld, hè? En wat was je onwillig en traag om te geloven? En wat heb je jezelf op achterstand gezet door niet te komen vorige week eigenlijk, hè? Een terechtwijzing. Onderwijs. Eerst zien, dan geloven. Je hoort het wel eens, hè? Eerst zien, dan geloven. Zo zijn er heel veel mensen, hè, die zeggen, ook ongelovige mensen, die zeggen, ja, eerst zien en dan geloven. Laat ik het eerst maar eens zien. Wie zegt het dat God bestaat? Eerst zien en dan geloven. Zo zijn we toch niet, geliefden? Want dan zou het wel eens straks te laat kunnen zijn. Als je bij je sterven, bij de wederkomst gaat zien dat het waar is. En je moet het dan pas gaan geloven. Ja, dan is het wel te laat, hè. Dan moet je het gedwongen geloven. Maar voel je dat het nodig is, gemeente, dat dat ongeloof hier weggaat van binnen. Ga nu straks allemaal maar naar huis met dat gebed. O Heere, breek mijn ongeloof. Dat moeten we allemaal bidden. Of we bekeerd zijn, onbekeerd, breek dat ongeloof. En hier die staat van ongeloof als we nog onbekeerd zijn. Gemeente, neem het ter harte. Eerst zien, dan geloven. We kunnen het ook zo heel onverschillig zeggen. Bij Thomas was dat natuurlijk in de strijd, hè? Ook niet goed, maar dat was wel in de strijd van een ware gelovige. Zien en geloven. Maar dan zegt de Heer Jezus, en dat is een zalig spreking. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Zalig. Wie zijn er nu vol van geluk? Makarios staat er in het Grieks. Vol van geluk. In Matthäus 5 lees je de zaligspreking en dan lees je steeds dat woord zalig, zalig. Datzelfde woord staat hier ook. Zalig wie? Die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Die zijn zalig omdat ze door het woord zonder gezien te hebben geloven. Want dat komt beter, zegt de kanttekenaar, met de natuur van het geloof overeen. Dus wat wil de Heer Jezus nu eigenlijk zeggen? Zalig ben je als je niet zult gezien hebben en toch zult geloofd hebben. Wat ben je zalig als je geloven mag. Want het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat geloof dat rust op het eenvoudige woord van God, zegt Calvijn, en hangt niet af van het gevoel of van het verstand. En nochtans zullen geloofd hebben. Dus dit is een les, gemeente, voor Thomas en voor al die andere discipelen en voor al Gods kinderen. Niet zien en dan toch geloven, dat is zalig zijn. Wat moeten Gods kinderen nu gaan leren in de oefeningen van het geloof? Ook al zie ik Jezus niet, hij is er wel. Ze moeten gaan leren leven niet door hun gevoel, maar door het geloof te leven. Want dominee Kersten, die preek die haalde ik net aan, die zegt, niet de gestalte is de grond, maar Christus is de grond. De gestalte, dat wil zeggen wat ik ervaar en wat, Wat ik voel, dat is niet de grond, dat gaat er niet buitenom natuurlijk, want dat ga je ook ervaren dat er iets in je hart omgaat. Je bent geen stok of blok, maar dat is niet de grond van de zaligheid. De grond van de zaligheid is Christus. En Christus alleen en wat Hij deed. En u moet mijn geloof gaan hechten in die ankergrond van de verdiensten van Christus. Want zo alleen is er verzoening met God. Dan mogen we hebben de hoop als een anker der ziel die ingaat in dat binnenste heiligdom waar Christus is. En zalig ben je als je niet gezien en dan toch geloofd zult hebben. Dat het niet meer in de eerste plaats gaat om ons gevoel of om het verstand, nee zeker niet. Maar dat het gaat om die verdiensten van Christus. En dan mag je hem, hoewel hem niet ziende, toch geloven. En je verblijden, zegt Petrus, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Want dan mag het geloof zich richten op God in Christus. En dan mag het geloof zich richten op wat Christus heeft gedaan. En zalig die dan niet gezien en nochtans geloofd zal hebben. Daar ligt ook nog iets anders in, gemeente. Het is hier een les voor Thomas. De Heere Jezus zeide tot Thomas, maar er ligt ook nog een bredere les in. Zalig die niet gezien hebben. Die Jezus als mens niet gezien hebben en toch geloofd hebben. Dus voor allen die leven na de opstanding van Christus en straks na de hemelvaart, zalig zijn ze. Ze zullen Jezus nooit zien als mens op deze aarde. Ze zullen nooit de Heere Jezus kunnen zien en tasten. Maar ze zijn zalig omdat ze geloofd hebben. Wat een bemoediging voor die lezers van het Johannesevangelie. En voor mensen die Jezus nooit lichamelijk zullen zien, voor alle gelovigen van alle tijden en plaatsen. Wie dat woord hoort, die kan tot dat geloof komen. Daarvoor is het niet nodig om Jezus lichamelijk te zien. Dat is een bemoediging ook voor Thomas. Als hij straks de wereld ingaat en ze zeggen dat Thomas helemaal in India geweest is. Om dat woord van God te prediken. Zalig zijn ze. Dan mag je gaan preken, Thomas. En zalig zijn ze die geloofd hebben. Alvast hebben ze de Heere Jezus nooit lichamelijk gezien. Zalig zijn ze, omdat ze in Jezus mogen gaan geloven. Want er zullen mensen gaan geloven door de kracht van de levensvorst. En zalig zijn zij. En gemeente, zalig bent u. Zalig ben jij, die dat ware geloof mag kennen. Zo eindigt dit hoofdstuk. Opdat ook gij gelooft en gelovende het leven hebt in zijn naam. We begonnen de dienst. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Nu is de levensvorst aan Thomas verschenen, gemeente. En nu zijn we allemaal vol van ongeloof. Smeek om genade van het geloof. De Heere Jezus komt nog achter de gesloten deuren. En zalig zijn ze die niet geloofd gezien zullen hebben en toch geloofd zullen hebben. Dat is een levensles. Dan moet die levensvorst meer worden en ik minder worden. Maar dan loopt dat uit op de zaligheid van de zielen. En dan zullen straks al die mensen, die ware gelovigen, die hier zo dikwijls met dat ongeloof te maken hebben gehad, mogen zeggen, eeuwig mijn Heere en mijn God. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegent u uw woord, ook van deze morgen. Breek ons ongeloof en schenk dat geloof. En zou u ook de lessen ook aan uw kinderen willen leren. Zalig die niet gezien zullen hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Om nu te leven door het geloof, wat is dat een oefening. Ook in het leven van uw kinderen, alvast gevoel ik het niet. Hij is er wel. En hij zal zijn werk ook voor mij voleinden. Zegen ons in het overige van deze dag, onze ambtsbroeder in het voorgaan. En wij in de buurgemeente en ook vanavond, Heere, geeft u dat we trouw mogen zijn in het komen, in het meeluisteren. En zegent u uw woord dan op alle plaatsen van uw heerschappij, om Jezus wil. Amen. Psalm 2 vers 7 is onze slotzang. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Thank you.